Terwijl aan de ene kant in Genesis gesproken wordt over de mens, die uit de stof der aarde was genomen en daarom ook daartoe zou wederkeren, lezen wij in 1 Korinthe 15, waar we de vorige keren waren, over wat plechtig heet de wederopstanding des vleeses. Dat wil zeggen, wij lezen daar over een lichamelijke opstanding uit de dood. In de eerste plaats toegeschreven aan de Heer Jezus Christus, die uitdrukkelijk genoemd wordt de eersteling en daarmee de eerstgeborene overigens, dergenen die ontslapen zijn. En daarna wordt gezegd dat gelijk de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, nog steeds wordt hier gesproken over lichamelijke opstanding. Dat ook op andere wijze gesproken wordt over levend worden en wederlevend worden, dat is zo, dat noemen we gewoonlijk wedergeboorte, omdat het in de Bijbel zo genoemd wordt ook, dus dat doen wij dan ook maar niet waar. En we hebben het dan over een soort geestelijke opstanding, want we willen dat van elkaar onderscheiden. Geestelijke opstanding, lichamelijke opstanding, geestelijk dood, lichamelijk dood. Of die termen er wat bij helpen, waag ik te betwijfelen. Maar het moet duidelijk zijn dat in 1 Korinthe 15 gesproken wordt over een lichamelijke opstanding. Het wordt trouwens uiteengezet aan Korintiërs die geacht werden wedergeboren te zijn. Dat wil zeggen nieuwe schepselen reeds te zijn in Christus. Al hadden ze daar weinig notie van dan toch. Maar aan hen wordt uitgelegd dat ook gelovigen alsnog lichamelijk opstaan zullen. Dat is voor ons dikwijls verwarrend, omdat wij, hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen, omdat wij dan toch altijd weer op een of andere wijze belast zijn met wat eigenlijk heidense filosofieën zijn. Namelijk het verhaal van wij leven hier op aarde en daarna leggen wij het loodje, geven de pijp aan maten voor zover we dat niet die nog hadden dan, enzovoorts. We gaan het hoek om, of wat voor synoniemen er zijn, de kist in, ja. Maar goed, er zijn zo wat van die uitdrukkingen. En dan komen we in het hiernamaals aan, want het is niet het hiervoormaals kennelijk dan, hè. We komen in het hiernamaals, dat is ook vreemd, we komen in het hiernamaals aan. En in het hiernamaals, daar hopen wij dan dat we aan de goede kant terechtkomen, want kennelijk kun je daar links en rechts af. Zo is dat ongeveer. En als je nou maar goed je best gedaan hebt, kom je aan de goede kant, dat heet de hemel. En als je niet goed je best gedaan hebt, of van de verkeerde kerklid was, zal ik maar zeggen, dan kom je aan de verkeerde kant terecht. En het heet dan de hel. En sommigen waren toch van de goede kerklid, maar nou ja, het is ingewikkeld. Ik kan er ook nooit een touw aan vastknopen. Mede omdat het begrip hemel niet de aanduiding is van het hiernamaals. Toch? Maar het is ook het hiervoormaals. Het heet de hemel die van ouds is. In een van de psalmen heet het zo. De hemel der hemelen. Dat is niet het hiernamaals. Dat is een totaal verkeerd concept wat we erbij hebben. Dat we er ooit naartoe gaan, ook lichamelijk bedoel ik dan, dat mag dan zo zijn, maar het maakt het niet tot het hiernamaals. Toch? Nee, morgen moet ik naar Amersfoort, maar dat is niet het hiernamaals. Het was er hiervoor ook al. Het is een vreemd idee. En verder moet ik erop wijzen, binnen deze context van 1 Korinthe 15 in elk geval nog maar eens een keer, dat de normale gang van, ik weet dat het moeilijk wordt vanavond, beste mensen, maar dat de normale gang van zaken, de norm, is dat de mens leeft hier in dit leven, dat is weinig aan uit te leggen, hij leeft hier, daarna overlijdt hij. Dat zegt de Bijbel daarover, maar de Bijbel zegt er ook over dat dat niet betekent dat hij niet ooit voor God zal staan om geoordeeld te worden. Ik was even in gedachten in Prediker hoofdstuk 12, dat vind ik een van de aardigste schriftgedeelten feitelijk, omdat het de algemene waarheid bevat dat wij leven hier op aarde, wij leven hier dit leven en inderdaad hierna, en ik heb het niet over een hiernamaals, maar hierna, u weet wel, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Laat ik hem dan maar citeren uit, wat was het, Hebreeën 9, de laatste versen of zo. Dat is de norm. De oud-testamentische gelovigen, gaat over geloven, zijn gestorven, van hen staat, ze hebben de beloften gekregen, ze hebben een belofte hebben ze gehad, de Heer heeft hen wat beloofd, en er staat, ze hebben die dingen van verre gezien en omhelst, maar niet verkregen. Wat hen beloofd was, hebben ze nog, dat staat in het Nieuwe Testament. Dat is ook Hebreeën trouwens, hoofdstuk 11, denk ik, ja, hoofdstuk 11. Hebben dat nog niet verkregen. Er staat ook bij waarom niet, het is de tijd nog niet. Wij komen eerst namelijk nog, staat daar. Ik ga er niet diep op in, ik vertel alleen de algemene regel, dat oud-testamentische gelovigen die gestorven zijn, want die leven niet meer, hè? Die zijn al 2000 jaar geleden overleden uiterlijk, die oud-testamentische gelovigen zullen opstaan ten jongsten dagen, en omdat ze gelovigen zijn, en dus geschreven hun namen in het boek des levens, komen zij te leven, want ze staan op uit de dood, dus ze komen te leven op de nieuwe aarde. Dit is algemene gedachte, in de Bijbel dus, dat je dan van doen krijgt met, en ik weet de Nederlandse uitdrukking daarvoor niet, maar wel de Engelse, die ook trouwens in Calvinistische kring gebruikt wordt, dat is de term, je hebt dan van doen met de zogeheten intermediate state, tussenstaat, of was het een toestand? Er zit namelijk een periode, of een toestand, wat het maar is, tussen het overlijden van Abraham en de jongste dag. En ik noemde Abraham, dan heb ik meteen een handvat, want waar is Abraham? In het dodenrijk. Dat wordt door de Heer zelf gezegd. Toch? Ja, of dat nou een gelijkenis was of niet, maar ook als het een gelijkenis is, dan nog, kan het alleen maar zo gezegd worden omdat het zo is. En de goede kant van het dodenrijk, zal ik maar zeggen, wordt genoemd de schoot Abrahams. De Joden noemen het trouwens ook het paradijs. Maar men heeft de verwarring gezaaid over het hiernamaal, zodat men nu denkt dat het paradijs is dat boven is en daar gaan de moslims dan weer naartoe. Dat weet u toch, hè? En dan heb je nog de Jehovah's getuigen en die gaan naar het paradijs dat er vroeger was, waar de mens uitgezet is, maar wat hersteld zal worden op aarde. Zodat je drie keer een paradijs hebt, één onder de aarde, één op de aarde en één boven. Daar ga ik het niet over hebben vanavond. Echt niet, maar het is wel zo. Maar toch maar. Waar we het over hebben is dit, dat de algemene regel is dat, en ik citeer maar weer iets uit Jesaja, meen ik tenminste zo uit het hoofd, want soms zit ik ernaast hoor, maar iets als, de aarde is geschapen voor de mens, ter bewoning, en de mens is geschapen om op de aarde te wonen. Het allebei in de Bijbel. Dat is de bedoeling. dat de mens door de dood verhinderd wordt te blijven, dat mogen dan zo zijn, maar het doet aan de bedoeling als zodanig niks af. Bovendien, als de ongelovigen worden weggedaan en de gelovigen gaan naar de hemel, waarom is het dan straks een nieuwe aarde? Dieren en ziel? Weet ik veel. Het zijn legitieme vragen. Er klopt namelijk iets niet aan. Trouwens, er zijn er genoeg die aan de rand van het christendom of zo dan proberen uit te leggen dat wat wij beschouwen als hemel en als hiernamaals, dat dat in werkelijkheid op aarde is. En dat de term hemel gebruikt wordt ter aanduiding van een ideale toestand hier op aarde in de toekomst. En daar komt de uitdrukking vandaan ook, de hemel op aarde. Er is een en al verwarring. En men heeft de Bijbel, Bijbelse argumenten voor, zo van, in heel het Oude Testament lees je niet over iemand die naar de hemel zou gaan. Of gegaan is, of wat dan ook. Niets van dat alles. Nou ja, en in het Nieuwe Testament struikelt men over de woorden van de Heer Jezus aan de... aan die misdadiger, aan dat kruis naast hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is zelfs ter discussie of hij dat wel gezegd heeft, want misschien heeft hij gezegd, gij zult met mij in het paradijs zijn. En hij zei het heden. Maar goed, gedoe over een komma. Serieus. En ernstig. Maar toe maar. En waar is dat paradijs dan? Ging de Heer naar de hemel? Er zijn er die conclusie zelfs trekken. Heden zult gij met me in het paradijs zijn. Dan ging de Heer toch naar de hemel, want het paradijs Gods, dat is toch boven? Volgens Paulus, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, in 2 Korinthe, wat is het, 12? Hebben jullie die nog? Verwarring, 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 verwarring. Dat paradijs Gods in de hemel, dat is het paradijs wat boven is. En paradijs betekent ook maar gewoon een hof. Een lusthof. Dat is wat het woord feitelijk betekent. Maar toen de Heer zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wel, heden, die dag ging de Heer naar de schoot Abrahams. Het paradijs, de goede kant van het dodenrijk. Een term die binnen het jodendom, ook in die dagen, reeds daarvoor gebruikt werd. En waarom niet? Een lusthof bleek het toch ook te zijn? Ook zoals de Heer erover sprak in verband met die rijke man en de arme Lazarus, weet u nog? Er is niks mee mis, dat is normaal taalgebruik. Dus doe maar weer. Maar men weet het niet, topt wat af. En dat komt omdat men de hemel gemaakt heeft tot het hiernamaals. Je hebt twee mogelijkheden. De linkerkant van het hiernamaals heet dan hel. En of zoiets, hetgeen je lang kunt volhouden, maar toch is er iets aan mis. En de andere kant, de goede kant, heet dan, de rechterkant zullen we dan maar zeggen, heet dan hemel. Maar zo ligt het niet. En als hiernamaals is de plek waar men heen gaat als men hier sterft, dan moet ik u zeggen, dan is het, normaal gesproken, het dodenrijk. En dat heet hel. En daar is Abraham dus ook. Hij is alleen niet in de poel des vuurs, maar wel in het dodenrijk, dat heet Hades, en in het Nederlands heet dat hel. Want hemel betekent, het is boven, daarom heb je hemelbed, enzovoort, en heb je in je auto een hemel, dat heet zo. Toch? En als je naar de kelder moet, dan heet dat de hel. Het helletje. Dat is een restaurant in Hattem, ik weet niet of het nog bestaat. Ik heb er een keer moeten spelen, ja. Het helletje. Het is beneden. En je ruikt het aan, die woorden hemel en hel. Het verschil is alleen gelegen in die M, die driepoot in het woord hemel, maar voor de rest is het hetzelfde. Dat is wat het is. En hel is niet het eeuwig oordeel of iets dergelijks. Hel is de plaats waar de doden naartoe gaan. Naar beneden, niet naar boven. Alles in deze wereld gaat, als je het loslaat, naar beneden. Als er geen kracht wordt uitgeoefend, gaat het naar beneden. Als een mens de kracht ontschiet, zal ik maar zeggen, als een mens doodgaat, gaat hij naar beneden. En van de Heer Jezus staat dat hij een dodenrijk was. Niet alleen dat hij stierf, gestorven is, dat hij dood was en gestorven was, maar ook dat hij in het dodenrijk was. In de dood, in het graf, in het dodenrijk. Kan niet missen. Dat is de normale gang van zaken. En het vervolg op de normale gang van zaken is Openbaring 20, de laatste verse. Ik zag de doden, klein en groot, Jean et allemaal, iedereen, elke naaine. Ik zag de doden, wie het ook was, staan voor God. En de doden werden geoordeeld en er waren twee soorten. In verband met schuldig of onschuldig. Dat wil zeggen gelovigen en ongelovigen. Of zij die niet stonden in het boek des levens geschreven en zij die er wel in stonden geschreven. Dat is het enige verschil wat gemaakt wordt. En diegenen die niet stonden geschreven in het boek des levens werden geworpen in de poel des vuurs. En dat heet dan de tweede dood. Ik citeer het aan mijn hoofd, maar het staat er echt allemaal hoor. Heus. En als het er niet staat, dan hoor ik het wel van u. Dat is wat er staat. Dan sterven ze dus weer. En dan worden ze geworpen in het vuur. En diegene die geschreven stond in het boek des levens. Nou ja, dat is toch het volgende vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, enzovoorts. Op een nieuwe aarde dus. Dat is de normale gang van zaken. Nou, of u dat nou begrepen hebt, weet ik niet, want het is heel simpel. Maar het was misschien toch te snel. Want wij, u en ik als gelovigen, kortom, de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, bedeling, de gelovigen sinds de opstanding van Christus en tot aan, ruwweg, zijn wederkomst, ja, voor hen geldt een aparte regeling. En dat is de gemeente. Waarvan Christus de eersteling is, het hoofd, de hoofdpriester, wij noemen het dan hoge priester, maar het woord is officieel hoofdpriester. Hij is het hoofd van de gemeente, hij is de eersteling van de gemeente. En wij die tot geloof zijn gekomen, zijn toegevoegd aan den Heere. Zo heet het ook in Handelingen. En werden dagelijks toegevoegd. Wie? Die zalig werden, waaraan werden ze toegevoegd, staat er niet bij. Ja, staat er wel maar weer een paar versen verder. Toegevoegd aan de Heer. Oftewel, wij worden leden van zijn lichaam en zijn bovendien, Efeze 1, vers 3. En ik noem maar een vers, want het had ook een andere kunnen zijn. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En omdat het zo vreemd klinkt, heeft men er maar van gemaakt in hemelse gewesten enzovoort. Ik weet niet of je ooit een nieuwere vertaling gelezen hebt. Men doet er de meest vreemde dingen mee. Maar het is gewoon de hemel. En het bijzondere van de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Ik vertel het langzaam, maar let goed op. Het bijzondere van de gelovigen van onze tegenwoordige tijd is dat sinds de opstanding van Christus gelovigen, op grond van de opstanding van Christus en dus op grond van het volbrachte werk van Christus, worden wedergeboren. Zij krijgen namelijk het opstandingsleven van Christus, de geest van Christus, het bloed van Christus, het leven van Christus. Het is allemaal hetzelfde, die uitdrukkingen, maar toe maar. En dat betekent dat zij eerstelingen, eerstgeborenen zijn van het nieuwe verbond, niet alleen, maar zelfs van een nieuwe schepping. Want 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld zegt, zo is dan wie in Christus is, tegenwoordige tijd nu, een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, enzovoorts. En op grond van het eerstgeboorterecht, of had ik moeten zeggen eerstelingenschap, is dat dan een Nederlands woord? Op grond van dat eerstgeboorterecht van de gemeente, als volk, als lichaam van Christus, is de gemeente als gemeente van eerstgeborenen uit Hebreeën 9 bestemd voor de hemel. En zijn wij, Hebreeën 3 is het geloof ik de eerste verse, ja, Hebreeën 3 de eerste verse, zijn wij der hemelse roeping deelachtig. Heb je dat? Dan hebben wij deel aan en strekken wij ons uit naar de roeping Gods die van boven is. Uit bijvoorbeeld Filippenzen, waar deze uitdrukking dan voorkomt, enzovoorts. En je hebt altijd natuurlijk nog, dat ligt nog meer voor de hand, Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, niet zult worden, zijt reeds wedergeboren. Zo zoekt de dingen die boven zijn, dat is de eerste vers van Colossense 3. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, niet die op de aarde zijn zoeken, want gij zijt gestorven, der wereld, der zonde en der wet. Dat staat er daar niet bij, maar toch. Der wet staat er wel bij trouwens. Maar gij zijt gestorven en uw leven, opstandingsleven, is met Christus verborgen in God. En daarna gaat het verder met dat we weten dat als hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij zijn namelijk als gemeente een hemels volk. En dat is een gegeven, een waarheid, een beginsel dat in het Oude Testament onder de wet geïllustreerd werd. Want in het Oude Testament wordt gezegd, al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht is voor mij, zei de Heer. En de Israëlieten werden geacht, alles wat de baarmoeder opende en wat van het mannelijk geslacht is bij de Heer te brengen, bij de Heer in te leveren, of het eventueel terug te kopen, dat kon dan ook nog, te lossen. Maar niettemin, je vindt het geïllustreerd in het boek Rut, zeg je dat goed? Ik ben even in de war. Ja, ik moest even nadenken. Je vindt het geïllustreerd in Samuel 1, in de geschiedenis van die begint met de geboorte van Samuel, zal ik maar zeggen. U weet, de moeder was Hanna, of hoe ze maar heette. En ze kon geen kinderen krijgen, hetgeen trouwens tamelijk gebruikelijk is, omdat dat een profetisch verschijnsel is, symboliek. Het is de uitdrukking van de onvruchtbaarheid van deze hele oude wereld. En voor zover de wereld toch wat voortbrengt, komt het door de man, dan wel door een wonder. In de praktijk is dat hetzelfde. En zo willen we het ook graag houden trouwens, maar toe maar. Dus Hanna kreeg alsnog een zoon die de baarmoeder opende, dat is duidelijk. En Hanna wist niks anders te doen dan wat ze beloofd had trouwens, om die zoon af te leveren bij de Heer. Dat wil zeggen in de tempel. Tabernakel. Tempel was er nog niet. Maar de portable tempel zeg ik altijd, bij de tabernakel. Bij Eli. En daar groeide hij op. Als zoon van de hoge priester. Hebben we die nog? Het is een prachtverhaal. Er zit een heleboel al vast. Maar die ga ik allemaal niet uitleggen. Het gaat erom dat de eerstgeborene, de eersteling is bestemd voor de Heer. Het wordt ook geïllustreerd trouwens in de geboorte van de Heer Jezus. Hij was Maria's eerstgeborene, staat uitdrukkelijk. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, enzovoort. En wat deed ze ermee? Ze bracht hem naar de tempel. En dan zegt hij, ja, dat was voorschrift. Ze zei, ja, oké, daar heb ik het toch over. Ze bracht hem naar de tempel. En wikkelde hem in doeken. Dat is linnen. Maar linnenkleding is een beeld van priesterschap. Heb je dat nog? En het laatste wat men van de Heer zag. Nou ja, het was zijn opstanding natuurlijk, maar daarvoor het laatste wat men van de Heer nog zag. Waren linnen doeken. In het graf. Maar hij was er niet meer. Een uitbeelding van. Zijn priesterschap naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Zeg, vertel het nu wat vlug. Maar het gaat erom dat wij zouden beseffen dat de hemelse positie van gelovigen alleen toekomt aan gelovigen met ingang van de opstanding van Christus tot en met noodzakelijk wat wij dan noemen de opname van de gemeente. En alles wat daarvoor tot geloof kwam en alles wat daarna nog tot geloof zal komen, is niet bestemd voor de hemel. Heb je dat? Wel voor het hiernamaals. Maar hierna, dat is een nieuwe schepping. En in principe, en tenzij anders vermeld, een nieuwe aarde. Trouwens, lees nou die belofte nog eens even over Abraham. Hij zei, dit land zal ik je geven. Van Gunther kant uit op tot zus en zo en waar het maar was enzovoort. Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier aan de Eufraat en van daar naar daar. En Abraham heeft dat nooit gehad. Echt niet. David, heel kort even. Want dat rijk dat heeft niet zo heel lang bestaan, zal ik maar zeggen. Dat was erg kort. Maar toch, Abraham heeft het nooit gekregen, maar het is hem wel beloofd. En alleen al het land Canaan heeft hij nooit bezeten. Er staat zelfs, hij had er niet eens een voetstap. Pied-à-terre heet dat in het Frans, voetstap. Helemaal niet, het moet nog gebeuren. En het zou nou toch jammer zijn als je naar de hemel gaat, bij wijze van spreken. Want ja, dan heeft hij het land nog niet. Maar hij krijgt het wel. Dat is wat beloofd is. Dat heet de zaligheid. Maar ja, de Hebreeënbrief spreekt niet voor niks over zo'n grote zaligheid. Of andere brief spreekt over de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat zijn uitdrukkingen die het begrip zaligheid vergroten, om de eenvoudige reden dat het inderdaad gaat om een grote zaligheid, waarbij de toekomst van de gelovigen ineens niet maar is een nieuwe aarde en de jongste dag, maar de hemel. En het is niet het hiernamaals, maar zoals broeder Bos mij eeuwen geleden geleerd heeft, in het vorige millennium, dat heet het hierbovenmaals. Dat is wat het is, en het was er altijd al. Heb je dat? En nou de aardigheid, want wij verwachten dus de opname van de gemeente. Dat is niet de jongste dag, maar dat is verder voor. Dat is bij de opname van de gemeente, die tot doel heeft de gemeente compleet in de hemel te verzamelen, ook lichamelijk, om dan met Christus geopenbaard te worden, Colossense 3 bijvoorbeeld, in heerlijkheid, in verband met de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Zo komen wij aan het idee dat wij als gelovigen koningskinderen zijn. Toch? En geroepen zijn, gemaakt worden tot koningen en priesters door de Heer Jezus Christus voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1, vers 6 of zoiets. Hebben we die nog? Dat komt daar vandaan. Of wij zullen met hem heersen. Ja, ook dat is specifiek gemeentelijke waarheid. Vanuit een hemelse positie zullen wij met Christus en als leden van zijn lichaam, als zijn gemeente, Ecclesia, betrokken zijn bij de openbaring en de instandhouding trouwens van zijn koninkrijk op aarde. En voor dat doel gaan wij dus tevoren naar hem toe. Vandaar dat als men sowieso niet gelooft in geopenbaard koninkrijk van Christus op aarde, met een troon in Jeruzalem en al dat soort dingen meer, dan heeft men totaal geen plaats in het systeem, in de theorie, in de theologie, totaal geen plaats voor iets als opname van de gemeente. En als het dan toch in de Bijbel staat, uiteindelijk kun je daar niet onderuit, die termen komen voor, dan wordt het teruggebracht tot, nou ja, dat is op de jongste dag, want we moeten toch even de voetjes van de vloer, ja, allemaal tegelijk, even de voetjes van de vloer, en dan schuift de Heer het tafelkleed onder onze voeten uit, de vloer onder ons uit, en dan schuift hij een andere vloer die weer op, en dan... Stel ik het te plastisch voor? Ja, maar dat is wel de officiële leer, hoor. Dit. Zover op de jongste dag. We springen een eindje omhoog, de Heer tegemoet. Enzovoorts. En sommigen komen daar ook niet af en geloven wel in een duizendjarig rijk. En denken dan dat voordat de Heer op de Olijfberg komt, springen we ook even omhoog hem tegemoet. Enzovoorts. En men gooit al die dingen door elkaar en heeft er argumenten voor die zo oud zijn als Sinterklaas ongeveer. Nou ja, dat is uit de christelijke era, dus dat moet kunnen, zoiets. En denken dan dat ze iets heel nieuws hebben uitgevonden of iets dergelijks. Maar het is allemaal zo onbijbels en het komt uit de verkeerde achtergrond. En door verwarring van ideeën. Daarom sta ik daar al die tijd over te praten. Je moet goed beseffen, gelovigen zijn bestemd voor de nieuwe aarde en zullen net als de ongelovigen opstaan ten jongste dagen en verschijnen voor de grote witte troon. Precies zoals in Openbaring beschreven. En de uitzondering, dus de gemeente, waarvan wij door geloof en op grond door wedergeboorte deel uitmaken. Dat is het unieke van onze positie als kinderen Gods. Wij hebben niet een aartsburgerschap, wij horen tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Ingeschreven, of hoe dat maar heet, Hebreeën hoofdstuk 12. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, ook niet tot de tastelijke berg Jeruzalem, Sion, Moria, of hoe die berg maar heten mag. Wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg, het hemelse Jeruzalem. Hebben we dat nog? Nou, daarover gaat het hier, want dat is natuurlijk ook van toepassing op de Korintiërs. Hen wordt eerst verteld dat er inderdaad zoiets bestaat als opstanding uit de dood, in de zin van lichamelijke opstanding, iets waar ze kennelijk moeite mee hadden, met het idee. Dat heb je dan, hè? Ik hoor het nog regelmatig, waar is dat nou voor nodig? Als een mens hier overlijdt en hij gaat naar de hemel, waarom moet dan ook nog later na verloop van tijd en in verband met de wederkomst van Christus moeten die graven open. En mijn antwoord is altijd hetzelfde. Dat moet ook niet, maar de Heer zegt dat hij het doet. Hij geeft een nieuw lichaam. En wat voor ons geldt is dit, voordat ik het vergeet, zeg ik het nu meteen. Wat voor ons geldt is dit. Van ons als gelovigen wordt nergens in de Bijbel gezegd, ik roep het al jaren, nooit heeft iemand het tegengesproken. Wordt nergens in de Bijbel gezegd, ik heb het nooit gelezen betekent dat, maar wordt nergens in de Bijbel gezegd dat een gelovige als hij hier sterft, dat hij dan naar de hemel gaat, meteen. Van de oud-testamentische gelovigen sowieso al niet, maar van de nieuw-testamentische gelovigen, zoals u en ik, ook al niet. En vandaar dat er discussie over bestaat. Dat is nog een nette term, dikwijls forse strijd. Gewoonlijk lost men het op door de leer van de zielenslaap, zo heet dat plechtig. Zo noemen ze dat. Dat ook een raar ding is, maar een gek woord overigens ook. Maar dat betekent zoveel als we hier overlijden, dan raken we buiten bewustzijn. En op het moment dat we dan weer wakker worden, Dat is dan bij de opname van de gemeente of bij de jongste dag of waar het maar is dan. Afhankelijk van wat voor opvattingen men daarover heeft. En toch is dat ook onbijbels. Wat de Bijbel leert namelijk, en onthoud die goed hè. Wat de Bijbel leert is niet dat als wij hier sterven, dat wij dan naar de hemel gaan. Dat kan ook helemaal niet. De Bijbel leert namelijk dat wij in de hemel zijn. En dat daar niks aan verandert als wij sterven. Het enige wat verandert is dat we dat dan ook zien. Laat het goed tot u doordringen. En anders, vertel mij maar wat anders staat dan. Er staat, God heeft ons met Christus. Nou ja, we zijn eerst met Christus gestorven en begraven. Dat weet u toch, hè? Eén is voor allen gestorven, we zijn allen gestorven. En dat geldt voor ons als gelovigen, maar eigenlijk ook voor de ongelovigen. Maar die willen dat toch niet weten, dus het maakt niks uit. Maar we zijn met Christus gestorven en begraven, der wereld, der zonde en der wet gestorven. Maar vervolgens zijn wij met Christus opgewekt. Dat staat al in Romeinen, maar ik citeer het meestal in het vervolg erop, dat wil zeggen in Efeze. Eerst Efeze 1 vers 3, dat ik al geciteerd heb. Namelijk, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En daarna, het vervolg daarop, is dan meteen hoofdstuk 2. En hij heeft u, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaad en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt. Efeze 2. En dan nog een keer, vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons, of u, wat het maar is, maar het gaat over ons, heeft levend gemaakt met Christus. En als u daar een paralleltekst bij zoekt, dan zou ik zeggen 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren, levend gemaakt toch? God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Kortom, het nieuwe leven dat u krijgt bij uw wedergeboorte vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus. En daarna staat er hier in Efeze 2, heeft ons levend gemaakt met Christus. En vers 6, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Mede gezet in de hemel. De uitdrukking komt feitelijk uit Psalm 110, die trouwens hier in Efeze 1 werd aangehaald. De uitdrukking namelijk, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten enzovoorts. Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Daar gaat het over. En hier staat dan, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus enzovoorts. En Colossense citeerde ik al, daar straks Colossense 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend. Staat hij weer. Aan de rechterhand Gods. Of bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Gij zijt gestorven. En uw leven, dat is dus al opstandingsleven feitelijk. Nieuw leven. Eeuwig leven. Uw leven is met Christus verborgen in God. En een hele fraaie is natuurlijk gewoon die van Filippenzen, waar dan staat, want ons burgerschap, onze wandel, zegt de Statenvertaling, is in de hemel. Dat is vers 20 van Filippenzen 3. En als u dan toch een andere vertaling hebt, is de kans groot dat er staat burgerschap. Het gaat namelijk om het leven als zodanig in de praktijk. Polytuima. Iets met politiek heeft het van doen. Het is officieel, het is gedrag van een burger, van een rijk, van een koninkrijk. En van Alzheimer was dat trouwens een stad. En daarom heet het hier onze wandel. Maar het is in de hemelen, daar gaat het om. Dat is onze plaats, daar is onze positie, daar staan wij ingeschreven, dat was Hebreeën 12 enzovoorts. En daar gaan wij niet naartoe, maar daar hebben wij een plaats, daar zijn wij. Het enige is dat wij beperkt worden in onze waarneming, voor wat betreft onze zinnen heet dat, onze zintuigen. Dat wil zeggen, wij zien dat niet, wij voelen dat niet, maar wij weten het wel, want de Bijbel zegt het. En dan moet ik u zeggen dat je bij hemel der hemelen, de hemel dus, waar God is, waar Christus is, moet je niet denken aan iets fysieks. Dat wil zeggen, er bestaat in de Bijbel, volgens de Bijbel, wel zoiets als een fysieke, stoffelijke hemel. Dat zijn er zelfs twee. Dat is die van de vogelen en van de sterren. Dat zijn twee, of gewoon beide hemelen. In de vertalingen raakt die term weg, maar het Hebreeuws gebruikt die termen zo. De beide hemelen, Genesis 1, vers 1 al. Hè. In het begin schiep God de twee hemelen, want Ha-Shamayim, Ma'ayim aan het eind, wil zeggen dat het een stelletje is van twee, heus. En in het Nieuwe Testament krijgen we dan het gewone meervoud, hemelen, maar toe maar. Maar hemel der hemelen, dat is niet de fysieke hemel, dat is een geestelijke wereld. En die hemel der hemelen, die strekt zich uit, nou ja, tot op de aardbodem. Daaronder heet het hel. Een betrekkelijk neutrale term trouwens, maar doe maar. Heb je dat nog? De afstand van hier naar de hemel is niet groot, die is zelfs nul. Vandaar dat de Bijbel kan zeggen dat de Heer woont in de hemel, dat Jezus zit, gezeten is aan de rechterhand Gods, dat Jezus, de mens, uit de mensen genomen is, Hebreeën 5 vers 1, uit de mensen genomen is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Want er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus, 1 Timotheus, waar die woorden zo staan. En tegelijkertijd leren wij dat Jezus in je hartje woont, toch? Nooit op de kinderclub, of weet dat, zonder school geweest. En dat je de deur van je hart moet openzetten. De kinderen zingen er nog, geloof ik, tegenwoordig. Bedankt aan Ellie Nieman. En of de deur misschien op slot zit. En ze van, je weet wel, die deur moet open. Ik heb het een paar keer gehoord, dat lied. Dus, ik kan het niet voorzingen. Maar doe maar, met excuses aan Ellie. Maar zoiets. Is hij nou in ons? Zo heet het toch, Colossense, Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Of in Romeinen 8, indien Christus in u is, enzovoorts. Of is hij in de hemel? En wat is het verschil in afstand, de hemel of ons hart? Het antwoord is nul, er is geen verschil. Want die hemelse dingen kunnen wij niet zien. En voor zover ze toch gezien worden, is het bij uitzondering. En wordt het ons verteld in de Bijbel. Dan worden ze op wonderlijke, wonderbaarlijke wijze zichtbaar gemaakt. Heb je dat nog? Wij gaan daar niet naartoe als deze fysieke ogen het hier afleggen, zal ik maar zeggen, doordat wij sterven, laat ik dat er dan bij zeggen, dan gaan die andere ogen open. Dat is wat het is. Maar hoe stel je dat voor? Ja, dat blijft altijd moeilijk. Want als ik een voorbeeld moet geven, neem ik het voorbeeld van Stefanus, die duidelijk aan het overlijden was. En waarvan dan staat, en hij zag de hemel geopend. Toch? En Christus aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Ja, ook dat is een teken en ook dat is symboliek. Maar niettemin, Zo stelt de Bijbel het ons voor, dus daar houd ik het maar op. En zodra er ergens zou staan dat als we hier sterven, dat we dan naar de hemel gaan, zou dat een heleboel vragen oproepen, omdat we net geleerd hadden dat we met Christus reeds in de hemel gezet zijn. En dat het Jeruzalem daarboven is, dat is ons allemaal, dat is ons thuis, enzovoorts. Heb je dat nog? Raak je langzamerhand doordrongen van het feit dat wij deel uitmaken van heel bijzonder deel uit de heilsgeschiedenis. God verzamelt zich een gemeente, zo die Ecclesia heet. Op dat woord zijn nogal wat commentaren gegeven, maar één daarvan is, het woord Ecclesia is de aanduiding van de volksvertegenwoordiging uit de oude Griekse stadstaten. De raad van de stad heet Ecclesia, dat is ook zo in Handelingen bijvoorbeeld. Of het nou bij Korinthe, in Korinthe was of Efeze, dat weet ik zo gauw niet meer, want er staat dat de hele raad samenkwam enzovoorts, omdat de stad op stelte stond. En dan staat er voor het woord raad het woord gemeente. Ecclesia. En dat is wat het is. En ecclesia wil zeggen uit. Ek. Kaleo, dat wil zeggen geroepen uit het volk. De uitgeroepenen. Degene die uit het volk geroepen werden individueel door de koning om met hem betrokken te zijn in de wetgeving en de rechtspraak van het koninkrijk. Dat is wat Ecclesia is. En die waarde heeft, dat gewicht heeft het woord in het Grieks uit de dagen van het Nieuwe Testament. Niettemin, het komt uit het Oude Testament, het hele begrip. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Namelijk, Israël werd geroepen uit de volkeren als volk van koningen en priesters op aarde om deel te hebben aan het koninkrijk dat Christus op aarde zou brengen. En dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren. En de gemeente heeft een gelijksoortige functie, maar niet op aarde, maar in de hemel. En dat is weer de reden waarom men Israël en de gemeente eventueel met elkaar verward. En als men de gemeente dan ziet als een hemelsvolk, dan heeft men geen plaats meer voor Israël. Want men denkt dat de gemeente en Israël hetzelfde is. Heeft men geen plaats meer voor Israël of een gemeente hier op aarde in de toekomst. Enzovoort. Dat is de echte achtergrond van al die verwarring over de, nou ja, alle eschatologische onderwerpen. Alles wat met de toekomst van doen heeft. En toch is de Bijbel er heel duidelijk in. De Heer zou hier op aarde een koninkrijk vestigen en de troon van David herstellen. Dat is vooralsnog niet gebeurd, zegt Jacobus, want God verzamelt zich, heeft eerst de heidenen bezocht, Handelingen 15, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen en wat daarvan verbroken is, zal hij weer opbouwen en zo verder. Dat gaat alsnog gebeuren. Zie. En intussen verzamelt hij deze eerstgeborenen voor zijn koninkrijk. En op grond van eerstgeboorterecht erven wij met Christus koningschap en priesterschap. Want dat zit vast aan het begrip eerstgeborenen. Zo wordt het in de Bijbel uiteengezet. En daarom lees je over de gelovigen in het Nieuwe Testament dat zij gepredestineerd zijn tot zo'n stelling. Oh ja, de vertalers en die anderen van Dordrecht hebben het begrip gemist. We hebben daar geen plaats voor, dus staat er aanneming tot kinderen. We zijn tevoren verordineerd tot adoptie, tot aanneming tot, maar dat staat er niet. Er staat tot aanstelling als zonen. Zoonstelling, dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht, zoals het Jacob overkwam. En hoewel Esau net zo goed een zoon was van Isaac, werd hij niet tot zoon gesteld. Dat overkwam zijn broer Jacob. Heb je die nog? Dat is de begrip eerstgeboorterecht. Dat is uitgebreid geïntroduceerd en geïllustreerd wordt in het boek Genesis. Want ja, gemeentelijke waarheid vind je daar al vastgelegd. In al die beelden, al die geschiedenissen in het Oude Testament. Wel nu, hier in 1 Korinthe 15... wordt dus gesproken over lichamelijke opstanding in het algemeen. En tot waar wij gekomen zijn, dat is ongeveer de verse 45 tot 49, wordt niet gesproken over een hemelse bestemming of iets dergelijks van de gelovigen of ongelovigen, wat dan ook maar. Er wordt gesproken over lichamelijke opstanding en dat verschijnsel in deze oude schepping ook symbolisch wordt uitgebeeld in bijvoorbeeld het zaaien van graan. Het moet eerst in de aarde vallen sterven en daarna komt het op. Heb je dat? Goed. En dan in waar we vorige keer min of meer waren, of de vorige keer, en dat is vers 45 tot en met 49, wordt gezegd dat in die opstanding ook sprake is van een eerste mens en een laatste mens. Dat wil zeggen een eerste Adam en een tweede Adam. En van die tweede Adam staat dan, die is uit de hemel. Dat is vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. En zal tot de aarde wederkeren dus. Want zo staat het in Genesis. En de tweede mens, dat is Christus. Daarom heeft men het woord mens ook met een hoofdletter geschreven. Althans in mijn Bijbel. De tweede mens is de Heer. En daar staat bij uit de hemel, dat is niet helemaal zeker of dat er hoort te staan. Mij maakt het niks uit. Ik geloof dat er vertalingen zijn waar dat er niet bij staat, maar mij maakt het niks uit. Want het begrip hemel, dat komt hierna toch in de volgende verse, dus doe maar. Daar staat hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen, de aardse mensen. Zoals Adam was, zo zijn de Adamieten. Want wij zijn beelddragers van Adam. Nou ja. En hoedanig de hemelse is, en dat gaat uiteraard over die tweede mens, en dat is Christus. Zodanig zijn ook de hemelse mensen. En dit is de introductie van het idee dat wij als gelovigen hemels zijn, begrijp je me goed? De introductie hier in dit Bijbelboek dan, hè? En in deze uiteenzetting. Meer bedoelde ik daar niet mee, want het wordt natuurlijk eerder in de Bijbel wel degelijk genoemd. Maar ineens gaat het hier over hemelse dingen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. En dit moet toch in de gehele uiteenzetting toch enige sensatie veroorzaken. Want het ging niet over hemelse dingen, het ging gewoon over aardse dingen. De natuurlijke mens, gelovig of ongelovig, men sterft en men zal opstaan en op de jongste dag geoordeeld worden. En men moet wedergeboren worden, inderdaad. Ik weet niet of u die schriftgedeelte allemaal uit het hoofd kent, maar in Johannes 3 zegt de Heer tot Nicodemus. Hij zegt, een mens moet wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En nog een keer, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, hij moet wedergeboren worden. En toen zei Nicodemus, nou daar snap ik niks van, of wat hij maar zei dan, hè. En toen zei de Heer, zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Hoe zult, indien gij niet gelooft, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Want dingen als geloof, wedergeboorte, koninkrijk ingaan, gaat gewoon over aardse dingen. Maar ja, dat sta ik nu al 54 minuten te vertellen. Toch? En daarna volgt, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen, de hemelse dingen? En dan komt die uiteenzetting over, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, naar de hemel namelijk. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, inmiddels vers 16 daar, opdat het ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar die zoon is in de hemel, en tot hem zal men opzien, enzovoorts. Gaat het ineens over hemelse dingen, maar ze worden daarna niet verder toegelicht. En hier kom je bij, nou ja, laten we zeggen, tot en met vers 49 kom je ineens bij hemelse dingen. En als je dan grote vraagtekens hebt, prima. Wat zeg je daar, Paulus? En dan zegt Paulus, nou, dit zeg ik, broeders, vers 50, dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, nog een keer, en de verderfelijkheid, vlees en bloed, beërft de onverderfelijkheid, namelijk het koninkrijk, niet. En daarna spreekt hij dus over wat wij populair noemen de opname van de gemeente. Dat is de uitzonderlijke situatie. Dat betreft de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En daar ging het hiervoor nog niet over. Wel over lichamelijke opstanding als zodanig, maar niet over de gemeente met zijn hemelse toekomst en erfenis. En begrijp je me goed? Lees het na als je het niet weet. In Johannes 3. De Heer zei tot twee keer toe iets als, indien een mens niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, dan wel hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar hier gaat het niet over het ingaan in het koninkrijk, of het zien van het koninkrijk. Dat staat er toch ook niet. Ik bedoel, dagelijks worden wij geconfronteerd met het koninkrijk der Nederlanden. En we kijken ernaar en we zijn er blij mee, of we zijn er niet blij mee, of af en toe zijn we er blij mee en soms niet, en, weet je veel wat. Wij leven erin, ik tenminste wel, ik ben erin geboren. Af en toe ga ik even naar de grens over. En ik ben altijd blij als je die stippenlijn weer terug ziet dan. Dan kan ik weer terug en dan ben ik weer, voel ik me toch weer thuis. En, ik weet niet, maar ik ben een Nederlander. Autochtoon. Verre voorvaderen niet, maar die van u ook niet. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar we zijn Nederlanders. Maar ik erf het niet. Ik heb het niet geërfd. Ik erf het niet. Ik zal het niet erven ook. Nou ja, als u er allemaal niet meer bent, en het koninklijk huis ook niet meer, en ik nog alleen overgebleven ben, dan erf ik het misschien, maar dit is te onbenullig om daar serieus wat over te zeggen. Heb je dat? Weet je nou het verschil? We hebben een paar erfgenamen, wij kennen een paar erfgenamen van het Koninkrijk der Nederlanden. In de eerste plaats een stelletje dames, maar toe maar. En we kennen er één die het geërfd heeft en het nog heeft. En dat is zijn majesteit Willem-Alexander. Die heeft het koninkrijk geërfd. En dat was het dan. In Engeland ligt het iets beroerder. Daar kennen we iemand die moet het gaan erven. En die is al ouder. Nee, is niet ouder dan ik. Bijna net zo oud als ik. Dus dan kun je nagaan. Heeft het nog steeds niet geërfd. Enzovoorts. Een erfgenaam. En intussen draagt hij dan de titel Prins van Wales. Wat helemaal niks betekent. Behalve dan dat hij erfgenaam is van de Britse troon. Maar toe maar. Maar de titel zelf is een lege titel. We moeten erop wachten, enzovoorts. En u en ik als kinderen Gods zijn, Romeinen 8, wij zijn kinderen Gods en dus zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En tevoren verordineerd, staat daar, gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En er staat ook bij wanneer het gebeurt. Wanneer wij tot zonen worden gesteld en dus het koninkrijk erven. Bij de verlossing van ons lichaam staat er. En dat is niet wanneer we dit lichaam afleggen, maar dat is wanneer wij een verheerlijk lichaam krijgen. Daar ging het hiervoor ook over trouwens in 1 Korinthe 15. Kortom, Paulus zegt, zolang wij in dit lichaam zijn, vlees en bloed, in een verderfelijk lichaam, ontvankelijk voor weliswaar corona, maar niet voor de kroon. Dit is lastig als je het in het Latijn moet opschrijven, maar toma. Zolang wij in dit lichaam zijn, zijn wij weliswaar kinderen Gods, zijn wij weliswaar tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen, maar het gebeurt niet. Daarvoor moeten wij eerst van dit verderfelijke, dit vergankelijke, verlost worden. En voor de aardigheid citeer ik toch weer een keer, weer 1 Petrus 1. God heeft, vers 3, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, toekomstverwachting, door de opstanding van Christus, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, staat er. En de volgende versen zeggen dan dat wij ook voor die erfenis bewaard worden. Dat is wat de Heer doet. En het tegenwoordige werk van Christus aan u en mij is ons opvoeden, ons opleiden, ons voorbereiden voor die erfenis. Zolang wij kinderen zijn, zijn we onderweg naar die erfenis. Kinderen des konings. Onderweg naar de kroning. En wij zingen dat bij gelegenheid.
668.
Als mijn kroon die hij zal geven, aan zijn voeten nederleg, enzovoorts. Of een kroon zeer schoon wacht ons aan Gindse kust. We zijn er de betekenis van kwijtgeraakt, dikwijls. Nou, ik hoop u niet, maar dat is onze roeping. Om verheerlijk te worden met Christus en onderweg, weer Romeinen 8, zijn wij ervan verzekerd dat het lijden van onze tegenwoordige tijd, in deze tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Zo lees ik hem altijd. Want wij weten, enzovoorts. We zijn onderweg naar dat. En dus moeten wij voor die tijd een ander lichaam krijgen, omdat we een hemelsvolk zijn en vanuit de hemel, net als Christus, betrokken zullen zijn in de openbaring van het koninkrijk der hemelen op aarde. En dus, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed, vers 50, het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, namelijk de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet! Dat is om aandacht te trekken, ziet. Let erop, betekent het. Let goed op. Ik zeg u een verborgenheid. Dat gaat dus over iets wat in het Oude Testament niet expliciet geopenbaard is. Hoewel het er wel staat, maar doe maar. Ik zeg u verborgenheid. Wij zullen weliswaar niet allen ontslapen. Want hiervoor ging het over lichamelijke dood en lichamelijke opstanding. Maar wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. In een punt destijds, in gewoon Nederlands, in een ondeelbaar ogenblik. Nou ja, er staat in een punt in een ogenblik. In een ondeelbaar ding. Het woord atoom staat daar, dat weet u, hè. Iets ondeelbaars en daarna een ogenblik. En dus van het ene moment op het ander. Niet een langzaam proces, het is niet eens te filmen. Met 50 beelden per seconde. In het ene beeld ben je nog in dit lichaam, in het andere beeld ben je weg. Want de camera neemt het toch niet op. Van het ene moment op het andere ben je onzichtbaar, ben je verdwenen, weg. Je bent niet weg, je bent er nog. Nou ja, je bent naar de hemel, maar dat is niet weg, dat is nog steeds hier. Hebben we die nog? Opgenomen heet dat. Dan zegt u, dat is toch omhoog. En dan zeg ik, nou, straks gooien we een klontje suiker in de koffie en dat wordt opgenomen, de klontje suiker wordt opgenomen in de koffie. En de klontje suiker is niet omhoog gegaan. Het is, toch, of wel? Ja, dat is wat het betekent. Opgenomen. In de lucht, in de lucht, dat is een ander woord voor hemel. Het is van het een naar het andere. En als u nou zegt, maar de hemelvaart van de Heer Jezus was toch een zichtbare zaak. Dan moet ik u zeggen, ja, er werd iets zichtbaars vertoond. Het was het laatste teken wat de Heer liet zien. En het is een teken van zijn wederkomst. Namelijk, het betekent dat de Heer in de toekomst alsnog uit de hemel, van achter de wolken, bij wijze van spreken, van achter de wolken, vanuit een gesloten hemel, ineens weer de wolken scheurt en dat hij dan nederkomt. Precies zoals Jesaja het bad. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Of zoals Daniel 7 het beschrijft. Ik zag als iets, als iemand, als zoon des mensen. Komende op de wolken des hemels. Zodat je kunt zien, waar komt die nou vandaan? En de Joden zeggen, als de Messias komt, weten wij niet waar hij vandaan komt. Maar in hun eigen Oud Testament staat wel degelijk dat hij komt uit de hemel. Dat hebben ze ook niet goed gelezen, denk ik. Maar doe maar. Je kunt die dingen weten. En de Bijbel is daar niet twijfelachtig over. Wij zullen veranderd worden in een ogenblik met de laatste bazuin. Een bazuin is gewoon de oproep van de koning. De bazuin in het algemeen is de oproep om te verzamelen tot de koning. Omdat de koning wat wil. Of omdat er een nieuwe koning is. Die moet je dan eren. Een inhuldige heet zoiets in het Nederlands, hè. Of omdat er oorlog is, dat de vijand het land binnenvalt, dan gaat het verzamelen voor het leger enzovoorts. En de laatste bezuin is de laatste oproep om te komen tot de Heer Jezus Christus. Hij roept ons dan en dan gaan wij ook inderdaad. Zie? Want de bezuin zal slaan. Slaan is het woord voor herrie maken in het oude Nederlands ook. Geluid maken, dat is slaan. De bazuin zal slaan, en net als een vink. Heb je wel eens een vink horen slaan? Dat heet een vinkenslag. Dat heet een vinkenslag. Ja. Ja. Nou ja. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Ik verwijs u naar Johannes, verbaas u daarover niet. Het uur komt dat de doden en degenen die de graven zijn, de stem van de zoon, dus mensen zullen horen, ze zullen leven, enzovoorts. Maar doden zullen opgewekt worden en wij, die niet dood waren, althans niet fysiek, wij zullen veranderd worden. En dat is precies wat je ook in 1 Thessalonicenzen 4 daarover leest. Nou, daar staat eerst zullen ze opgewekt worden en daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen worden opgenomen. Daar komt het woord opname van de gemeente vandaan. Zullen tezamen met hen worden opgenomen, de Heere tegemoet. Enzovoorts. En tegemoet gaan wil zeggen dat we dus daarna met hem wederkomen, anders heet het niet tegemoet gaan. Dat is de betekenis van de term. Zie? In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Let op hoe vaak die woorden herhaald worden. Dat was al begonnen natuurlijk in vers 42, 43. Oneer, heerlijkheid, zwakheid, kracht, zielig lichaam, geestelijk lichaam. De vorige keer dacht ik bij stilgestaan of wanneer het maar was. En hier heet het onverderfelijk en verderfelijk en onverderfelijk enzovoorts. En sterfelijk en onsterfelijk. En dan vers 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En wanneer dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als die verandering heeft plaatsgevonden. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Die is, ja, dus ik zie erbij staan Hosea 13, vers 14. Het is Jesaja 25, vers 8. Dat is hem. Hosea 13, dat is wat lastiger. En dat zeg ik om er niet op in te, omdat ik er niet op in wil gaan. Wel, Jesaja 25 vers 8. De dood is verslonden tot overwinning. Het is prachtig taalgebruik. Het is literair verantwoord, zal ik maar zeggen. Het punt is namelijk dat de dood is de werking van de dood als zodanig. U weet, wij strijden ons leven lang tegen de dood. Daarom moeten we mondkapjes voor en mogen we niet zingen. Of zoiets. Ik weet het niet precies, want ik heb geen. Ik vind het niet de moeite waard om het bij te houden, maar. Zoiets is het. En we moeten op tijd eten en we moeten op tijd ons pilletje innemen en wat het maar was allemaal. Want ja, we strijden tegen de werking van de dood. Als we er niks aan doen, zal ik maar zeggen, dan houdt het vanzelf een keer op. Sommige mensen doen daar niet aan mee en die leven ook niet zo lang. En ik weet niet hoe dat is, maar dit is het. Dat is de strijd om het bestaan. Dat is klassiek. Wat u ervan vindt, dat weet ik ook niet. En wat ik ervan vind, gaat u trouwens niet aan. Maar het is gewoon, het is de strijd om het bestaan. Dat weet iedereen. Alles in deze wereld gaat voorbij. U gaat voorbij, u bent een voorbijganger, ik ben een voorbijganger, alles wat hier staat enzovoort. Iemand had het laatst over het gemeentehuis van Bodegraven. Ik zeg, welke bedoel je? Die waar wij als kinderen moesten zingen, wat moesten we ook alweer zingen? We moesten zingen wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, maar dat mocht al gauw niet meer. En het Wilhelmus natuurlijk en waar de blanke top der duinen. En Piet Hein, niet te vergeten, dat duurde nogal lang dat lied, maar dat doet er ook niet zoveel. Maar goed, dat gemeentehuis, of het gemeentehuis wat ze daarna gebouwd hebben in Bodegraven, waar ik nog eens ooit getrouwd ben, geloof ik. Weet ik trouwens niet eens meer, zo lang is dat geleden. Maar goed, dat is er ook niet meer. Is ook alweer afgebroken. En er staat weer een nieuwe. En zo gaat dat. Alles verandert continu. Ik verbaas me altijd over mijn seizoen, om zo te zeggen, van bijbelstudies, lezingen enzovoort, loopt officieel zo'n beetje tot en met mei, tot en met de maand mei. En dan in juni, juli, augustus kom ik niet, september, nou eind september dan. En dan kom ik al die plaatsen weer en dan ziet alles er anders uit. Soms verdwaal ik, kan ik het niet eens terugvinden. Dan staat er ineens huizen gesloopt en huizen gebouwd en bomen gekapt en weet je veel. En bij die brievenbus moest je rechtstaan, want de brievenbus is weg. Bijna alle brievenbussen zijn inmiddels weg. Het gaat heel goed met PostNL, maar toen maar weer. Begrijpen doe je het allemaal niet, maar het verandert continu. En dan kom ik u weer tegen, denk ik, nou, die was... die wordt snel ouder, maar goed... zoiets. Dat verandert, maar alles gaat voorbij. Dat is wat de prediker ervan zegt. Zie? Maar ooit moet dat stoppen. Ja, dat vindt Attenborough, vindt dat ook. Maar allerlei diersoorten die weer met uitsterven bedreigd worden. En als wij dan geld geven, dan blijven die diersoorten... Zou je gedacht zijn wat er allemaal goed gaat, dus wij geld geven. Maar toen maar. We moeten die vissen dan met geld. Maar, ja. Bovendien wordt geld verboden bij ons. Want daar kun je corona van krijgen, heb ik begrepen. Maar toen maar weer. Maar alles verandert, alles verdwijnt. Daar kun je wat willen tegen vechten, maar die strijd verlies je. Dat is wat de prediker ook zegt, dat is bijbelse waarheid. Wie zijn leven zal willen behouden, die term kent bijna iedereen toch, die zal het verliezen. Dat is een strijd, een gevecht, een werkzaamheid waar van tevoren vaststaat dat je het onderspit. U weet wat dat is toch, hoop ik. Nou, dat ga je dan delven. Of zo. Dat gaat niet wat worden. Want taal is een snaars ding natuurlijk. Maar doe maar. Dat ga je niet redden. Het is uiteindelijk ook niet zo verstandig. Als dat het enige is wat je doet, Ik vind wel dat je een beetje op jezelf moet passen en op je buren, op je familie enzovoorts. En natuurlijk op zijn majesteit. Maar goed, en dan heb je het ook wel gehad. Want ja, je wilt toch leven, nietwaar? En dat betekent niet dat je je dagen hier zo lang mogelijk wilt rekken. Je wilt er ook nog wat mee doen. Liefst zonder mondkapje. En nog zo wat. En liefst zingen door het leven gaan. Toch? Je begrijpt toch waar ik het over heb nu? Dan maar wat korter. Maar dan heb je in ieder geval geleefd. Beter versleten, zei Johannes de Heer. Laat ik dan iemand noemen met een goede reputatie. Althans in onze kringen. Beter versleten dan verroest, zei hij. Ik werd ver in de 90. Ik heb hem nog gekend, ja. Verbazingwekkend genoeg, maar doe maar. Maar het is zo. Nou goed. Maar wat in de toekomst gebeurt, is dat die werking van de dood verdwijnt. Niet de dood, houdt maar op, wordt verslonden tot overwinning. Er zit de gedachte in dat alles wat die dood verslonden had, wordt alsnog verslonden in of door de overwinning. Want het hele punt is dat deze oude schepping bestaat opdat hij een nieuwe zou voortbrengen. Begrijp me niet verkeerd, God brengt die voort. Maar het verhaal is, God is die man die dat voortbrengt, maar deze oude schepping is die vrouw, die van zichzelf onvruchtbaar is, maar waar God zijn zaad in plant, dat heet het zaad der wedergeboorte, in 1 Petrus bijvoorbeeld, dat is namelijk het woord van God, waarvan Petrus zei, daaruit zijt gij wedergeboren, gij die wedergeboren zijt het onvergankelijk zaad, namelijk uit het woord van God. En Paulus zei daarvan, de hele schepping, het schepsel, de hele schepping is in barensnood. Wat moet hij dan voortbrengen? Een nieuwe schepping. En aan de ene kant wordt inderdaad in de Bijbel geleerd, God doet het oude weg. Maar het neemt niet weg dat het oude bijdraagt aan het nieuwe. Opgenomen wordt als het ware in het nieuwe. Omgezet wordt in het nieuwe. En dat is waarom u en ik straks niet hier ter plekke neervallen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dan in de hemel een ander lichaam hebben. Hoewel we een ander lichaam hebben dan. 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel, staat er. Maar toch, dit oude wordt opgenomen in het nieuwe, wordt omgezet naar het nieuwe. Het oude is niet ergens op de stort terechtgekomen, het oude is omgezet in het nieuwe. En zelfs als er straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zijn, staat er, en voor die oude is geen plaats meer gevonden. Heb je dat nog? Nee, waar ik nou aan denk? Aan het graf van Mozes konden ze niet vinden. Nee, dat laat zich raden. Mozes was er ook niet. Die was er alweer uit. Omdat God nog een plan voor hem heeft. Dat is een ander verhaal, maar zo is het nou eenmaal. En Elia hebben ze trouwens ook gezocht, precies hetzelfde. Als hij niet terugkomt, moet hij ergens gebleven zijn. Mogen we zijn graf zoeken? En toen zei Elisa, dat heeft geen enkele zin. Ja, maar we... Ja, zegt hij, ga dan maar. En zo zoeken ze hier op aarde nog steeds waar Jezus gebleven is na zijn kruisiging. Toch, Evert? Ja. In Gent-le-Château of zoiets, waar dan ook maar. Men blijft zoeken, maar ja, daar is hij niet. Het oude is omgezet in het nieuwe. Op de grafsteen van mijn vader staat, hier rust, of wacht geloof ik, Jacob Kleinhanewald, wacht op de wederkomst van Christus. En toch, daar wacht hij niet. En toch, wat daar ligt, wacht daarop. En zo is het maar net. Wij zullen veranderd worden in de toekomst. En in die tussentijd, voordat het zover is, en gelovigen overlijden, ook uit de gemeente, met een hemelse positie, roeping, erfenis. Als ze hier sterven, zijn ze in de hemel. Bij de Heer. Wissen we erachter wel. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, zei Paulus daarover, is mij verreweg het beste. En zolang je niet ontbonden werd, was je dus gebonden, maar wel degelijk, met Christus. Ik mag toch hopen dat u als kind van God hier bent met Christus. En hij is toch met ons. En daar verandert niks aan als wij hier sterven. En vandaar dat er staat, het maakt geen verschil. Zie? Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons kans zou kunnen scheiden, staat er zelfs. Het is ondenkbaar. Enzovoorts. Kortom, daar verandert verder niks aan. Alleen onze aardse positie zijn we kwijt op het moment dat wij sterven. En dat maakt de onderdeel uit van onze verlossing. Hebben we nog te goed. Eigenlijk staat dat in Filippenzen 3. Want daar staat dat wij de zaligmaker verwachten. Nee, er staat ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Ik las hem daar straks. Waaruit, maar dat betekent op grond waarvan. Op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam en dat naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Staat daar. Want het is hetzelfde beginsel dat ook werkt op de jongste dag. De oude schepping wordt opgenomen in, omgezet in de nieuwe. Dan is die oude er niet meer. En daarom was het graf leeg. Van de Heer Jezus. En daarom gaan de graven open. Bij de opstanding, in ieder geval opstanding van de gelovigen. Of het nodig is, ja, daar heb ik geen verstand van. Ik weet alleen dat de Bijbel het zo leert. En dat is wat hier geformuleerd wordt. De dood is verslonden. Let op de woordkeus. Verslonden tot overwinning. Ik heb wel eens het voorbeeld gemaakt, gegeven van het, een ei. Dat weet u wel, ik eet elke dag één ei. Een ei hoort erbij, toch? En dan er zit dat eiwit in en een dooier, dat weet u toch, hè? Maar van de zomer gingen maanden voorbij dat de stel duivenbroeden in de bloembak die Eefje aan het raam gehangen had buiten. Dus dan even door de vitrage kijken, hoe gaat het ermee? Ja, daar zit er nog één ei, twee ei, er zitten nog op zijn tal jongen. Nou, het zal er wel tijd worden. Enzovoorts. En dan gaat zo'n ei open, zo'n duiven, zo'n tortel, ja, gaat zo'n duiven ei open en dan er zit geen eiwit in en geen dooier. Daar komt gewoon zo'n beestje komt eruit. En dat groeit dan toch hard, zeg. Jongen, jongen, jongen. Op een gegeven moment staat het op de rand. En dan, oh, waar is de camera? Die gaat vliegen zo. En ja hoor, klik. Dat gaat allemaal zo razendsnel. En dan kunnen ze meteen vliegen ook, hè. Fantastisch vind ik dat. Het was een leuke zomer toch. Maar ik hoefde s'avonds niet weg, dus ik kon naar de duiven kijken. Maar goed, 5 jonge duiven in 3 maanden was het. Ja, en 5. 1 werd opgevreten door een ekster. Het ei al. Met het eiwit en het eierdooier. Maar waar het me om gaat is, wat in het ei zat. Waar is het gebleven? Verslonden. Tot overwinning. Want het is voor het jonge dier wat eruit komt. Die moet groeien enzovoorts. Het verdwijnt erin. En wat je overhoudt, ja, dat is kalk. Kan weer gebruikt worden om weer een nieuw ei te maken, denk ik dan altijd. Vind je trouwens ook weinig van terug van die eieren schalen dan. Maar zoiets is het. Die oude wereld verdwijnt. En de vergelijking met het ei is zo dom nog niet, maar dat ga ik u niet verder uitleggen. Want ik ben van mening dat zo'n ei een prachtige uitbeelding is van heel de schepping. Eigenlijk. Maar ja, doe maar. En daarom is het ook, dacht ik, een goede illustratie. Maar waar het over gaat is, de dood zal verslonden worden tot overwinning. De dood is niet meer. Dat staat ook in Openbaring 20. over de jongste dag. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt enzovoorts. Het is allemaal weg. En dat is wat hier beschreven wordt, ontleend aan inderdaad het Oude Testament. De volgende versen, die zeggen dan in de gauwigheid iets waar je tot Sint Jutemis over kunt ruzie maken. Maar er staat dat de dood geactiveerd wordt door de zonde, de prikkel des doods. En een prikkel is dat ding dat je in het achtereind van een ossenprik heet dat, officieel, prikt. En als je hem in zijn achterste steekt, dan gaat hij vooruit lopen. Je zet hem in beweging. Van mijn part is de prikstok van de prikslee. Want dat deden wij nog in onze jeugd, zal ik maar zeggen. Maar de prikkel is dat wat in beweging zet. De dokter gebruikt die term voor wat je zenuwen doen. Een prikkel moet er komen en dan gebeurt er wat. En de dood wordt geactiveerd, staat er. De prikkel des doods is de zonde. Het is de zondige natuur van de mens die die dood activeert. En de zonde zelf wordt geactiveerd door de wet, staat er. En dat zomaar even in een zinnetje ertussendoor. Want het is helemaal niet moeilijk. Alleen het is volledig in strijd met wat de mens zelf bedacht heeft. Die denkt, ik moet een wet hebben, voorschriften en regels. Dan weet je tenminste hoe je hoe je in leven kunt blijven, zal ik maar zeggen. En hoe je leven moet inrichten en dat soort zaken. Maar hier staat dat het precies andersom is. Hoe meer wet, hoe minder leven. Hoe meer wet en hoe beter je houdt aan de wet, hoe meer je een machine bent. Een robot, een dood ding. Zonder eigen wil, zonder creativiteit, helemaal niks. Dan word je een zombie. Zo heet zoiets. Nou ja, het heet een golem, maar goed. Het is Hebreeuws. Maar de wet activeert de zonde, dat wil zeggen niet de zonden. Mogen zo zijn, maar dat staat er niet. Het activeert de zondige natuur. Die gaat dan werken. En dat bewerkstelligt slechts de dood. Dus de ultieme zonde. Dat is waar het toe leidt. Vandaar de dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. En dat is ook wat met de mens gebeurd is. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Vers 57. Het woord overwinning komt uiteraard uit vers 54. De dood is verslonden tot overwinning. In de praktijk heet dat hier in dit hoofdstuk opstanding uit de dood, toch? God zij dank die ons de opstanding geeft. Die ons leven geeft. Overwinning op de dood. Zij tot de strijd tegen de dood verlies je gegarandeerd. En toch, God geeft ons de overwinning door onze Heere Jezus Christus. En dan komt de totale samenvatting, een strekking van dit hoofdstuk, dat hoort zo bij een fatsoenlijke preek, heeft men mij verzekerd. Er moet toch een praktische toepassing zijn. Nou, praktische toepassing komt aan het eind. Zo dan, omdat wij onderweg zijn naar opstanding, naar ook lichamelijke nieuwe schepping, beter nog, omdat wij onderweg zijn naar een erfenis die voor ons bewaard wordt, omdat wij onderweg zijn naar zo'n stelling, zo dan, mijn geliefde broeders, want de vraag is, wat moet je daar dan mee? Als je het weet. Nou, zijt standvastig, dat betekent blijf vast staan. Maar die kende u waarschijnlijk uit Efeze 6. Want daar staat, doet dan aan de gehele wapenrusting Gods. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar enzovoort. Opdat gij kunt staan. Opdat gij kunt stand houden, gij kunt blijven staan, enzovoorts. Dat woord wordt een paar keer herhaald daar. Opdat gij blijft staan. Ik bedoel, van nature is de mens een gevallen mens. Dat betekent dat hij ligt. Dat hij niet tot opstanding in staat is. Let op dubbele gebruik van de termen, maar de Bijbel doet dat ook. Hij is niet tot opstanding in staat, maar de Heer richt op. De Heer stelt ons op onze voeten, weet dat. Vandaar dat ik het zo gek vind dat sommige mensen denken dat de Heilige Geest de mensen doet vallen. Het zij voorover, het zij achterover, wat dan ook maar. Dat is niet wat de Geest doet. En als hij het toch doet, is het een andere geest. Daar heb je de verkeerde geest voor. En welke, dat maakt weinig uit, het is toch de verkeerde. Dus, doe maar. Ik ben het serieus, hoor. God richtte op. Hij stelde mij op mijn voeten. En wat het maar was allemaal, lees uw Bijbel. Goed. En wie vielen, dat was het legertje van de hoge priester toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. Weet u nog? En dat was weer omdat Jesaja het al gezegd had. Ze zullen achterwaarts wijken en vallen. Jesaja 28. Het wordt daar geïllustreerd. Nou ja. Zo dan, mijn geliefde broeder, zijt standvastig, blijf staan. Onbewegelijk, wat feitelijk hetzelfde is, hè. In de zin van blijf staan. Efeze 6 zei dat. Maar Efeze 4 zegt het ook. Namelijk dat we niet heen en weer zouden bewogen worden met alle, hoe staat het, er staat wind van leer, geloof ik, ja. Met allerlei leerstellige stroming. Dat woord is het eigenlijk. Gewoon stand houden. Kent u dat? Dus dat je eentje de zee inloopt in de branding en dan komt het water eerst zo van het strand op en daarna komt het terug langs je benen en je voelt het zand onder je voeten weg. Weggedrukt, ken je dat of niet? Nou ja, je moet zien dat je blijft staan. Dat valt nog niet mee. Maar hier staat het. Zij standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, niet het werk van de wereld, niet een werk tot verbetering van de wereld, laat staan een werk tot verbetering van jezelf. Dat is een misverstand. Die oude wereld, we zijn der wereld gestorven. Wij zijn gestorven. Er valt niks meer aan te doen. Het gaat om dat nieuwe leven dat geleefd zal worden in dienst van de Heer. Zie. Dus altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer. En het werk van de Heer heeft altijd betrekking op wat de Heer doet vandaag. De roeping, de verzameling, de opbouw van de gemeente. Dat is wat hij doet. Dat is wat de Heer aankondigde voordat hij stierf tegen Petrus. Hij zei, op deze rots, deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Dat betekent dat het begin nog gemaakt moest worden. En dat Abraham, Isaac en Jacob en David en die oud-testamentische profeten niet tot de gemeente gerekend kunnen worden. Want er was nog geen begin meegemaakt met het bouwen van de gemeente. Christus trouwens zelf is het fundament dat gelegd werd, althans qua leer, dat gelegd werd door de apostelen en profeten. Nieuwtestamentische apostelen wel te verstaan en profeten. Staat allemaal in de Bijbel hoor. Moest nog een begin mee gemaakt worden. Enzovoorts. Maar dat is het werk dat de Heer doet. God heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat hij doet. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, in het besef, in het bewustzijn, als die weet dat uw arbeid, arbeid is zwaar werk, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Alle arbeid in de wereld is per definitie ijdel. Dat zijn de eerste woorden van de prediker en met grote nadruk. U weet wel, ijdelheid der ijdelheid, het is al ijdelheid en kwelling des geestes en wat voor termen de vertalers maar bedacht hebben. Komisch, maar toch maar. Najagen van wind en wat het maar was. Verzin ze maar. Kwelling van de geest. Het dient tot niks. De hele wereld is aan de ijdelheid onderworpen, dat was weer Romeinen 8. Maar het punt is, onze arbeid zou niet ijdel zijn, omdat we bezig zijn met het werk van de Heer, de bouw van zijn gemeente, nee, niet onze kerk, zijn gemeente. Oké, zijn kerk mag ook, mij maakt het niet uit, als we er maar onder verstaan, de ene heilige algemene christelijke kerk, waarin wij geloven. Maar ik dat toch gelezen heb, maar toen. Weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En let op, hè, dit hele hoofdstuk, daar weet iedereen bij wijze van spreken, gaat over de opstanding der doden. En het eindigt met, zo dan, zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heer enzovoorts. De vraag is, wat heeft dat ermee te maken? En het antwoord is, omdat wij in de opstanding beloond zullen worden voor onze trouw aan, onze dienstbaarheid aan de Heer. Dat is niet de strijd tegen de dood, die strijd tegen de dood. Menselijkerwijs verliezen wij, maar aan de andere kant, die strijd tegen de dood hebben wij al gewonnen, want wij zijn al levend gemaakt met Christus en daarom heet het Romeinen 8 maar weer, wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. We hebben daar niet eens wat voor hoeven doen. Maar we delen in zijn overwinning. Op de dood. Die dan ook de laatste vijand heet. In ditzelfde hoofdstuk trouwens. Maar het was eerder al in dit hoofdstuk. Kijk, en dat is het tegenwoordige werk van Christus. De verzameling van zijn gemeente. En het algemene werk dat God doet via Christus is een nieuwe schepping maken uit die oude. Met alles wat daarbij te pas komt en alles wat onderweg geregeld moet worden. En dat is de heilsgeschiedenis en dat is dus ook feitelijk de functie. En dan geef ik even een draai helemaal aan het eind van de avond. Dat is voor mezelf, want dan kan ik er volgende keer op terugkomen. Dat is de functie van wat in de Bijbel heet de Zoon. Van God. Want zoonschap is niet iemands identiteit. Dat kan moeilijk, want hoewel ik een zoon ben van iemand, ben ik ook een vader van iemand. En zoonschap en vaderschap zijn zelfs omgekeerde, tegengestelde begrippen. Het is een functie. Heb je dat? Daarom worden zonen tot zonen gesteld. Zo heet het in de Bijbel. En voor zover de Heere Jezus, de Heere Jezus Christus, Zoon van God is, zegt de Bijbel dat God hem een keer, heden heet het, bij gelegenheid in Psalm 2 en in Handelingen 13, heden gesteld heeft tot Zoon. Met de woorden, plechtige woorden, er hoort ook een heden bij vanwege de datering, omdat het een juridische aangelegenheid is. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat betekent dat? Het betekent ook, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Enzovoort. Dat is de aanstelling in een functie. Bovendien, het woord zoon betekent bouwer. Dat is het Hebreeuwse woord ben, bouwer. En dat is een functie. In principe, de zoon is degene die het werk van de vader uitvoert. En gek genoeg, in het Nederlands is een uitvoerder ook een bouwer. Toch? Een term uit de bouwwereld. Maar dat is waar het over gaat. Die functie, dat Christus de Zoon genoemd wordt, is een functie en is de aanduiding van wat hij doet. En dat is de verklaring voor dat hier in 1 Korinthe 15 in verband met opstanding en een nieuwe schepping enzovoorts ook gezegd wordt. Dat de zoon zal onderworpen worden aan de vader, ooit. De moeilijkheid, het is moeilijk om dat soort dingen te formuleren. En daarom zijn er ook altijd vragen over. Bovendien, men heeft van vader en zoon en heilige geest drie personen gemaakt naast elkaar die equivalent zijn, gelijkwaardig zijn. Of hoe je dat dan maar zeggen moet officieel. En daarna kan dit niet meer begrepen worden. deze uitdrukkingen. En toch, iemand wordt vader als hij een zoon krijgt. En de zoon wordt officieel pas de zoon als hij door de vader wordt aangesteld. Het zijn twee verschillende dingen in elkaars verlengde. En zoonschap houdt ook een keer op. Hoe ouder een mens wordt, hoe minder hij een zoon is. En hoe meer hij een vader is. Eventueel natuurlijk, maar goed. Hang van nog een paar omstandigheden, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu sta te vertellen. Zie? Nou ja, goed, daarover hebben wij het dan volgende keer. Want ja, het gaat over van een ver verleden tot een verre toekomst. Een overzicht over het werk Gods. Met een zondeval en daarna en verder. En bovendien waren daar vragen over. Maar daarover heb ik het dan weer de volgende keer. Wij zullen voor vanavond de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij vanavond weer hier mochten zijn. Als uw kinderen in de eerste plaats, maar verzameld rondom uw woord. Opdat, zoals gezegd is, wij ons zouden voeden met dat woord, dat brood dat uit uw mond is uitgegaan. En wij danken u dat dat woord ons opbouwt. Dat het ons geestelijk leven opbouwt. Dat het ons leert zien. De realiteit, uw realiteit. Namelijk dat u bezig bent een werk te volbrengen in de loop van de geschiedenis. Waarbij inderdaad de grote vijand teniet gedaan wordt. Waarbij zonde en dood en de God deze eeuw definitief verslagen zullen worden. Opdat overwinning zal behaald worden door de Heer Jezus Christus en wij in die overwinning zouden delen. We danken u dat we ons bewust mogen zijn dat fundamenteel die overwinning behaald is in de dood en opstanding van degene die wij kennen als onze heiland. Uw zoon, uw erfgenaam, de hoge priester die ons betaamde en die door u uit de mensen genomen is en gesteld aan uw rechterhand. En we danken u dat we naar hem mogen opzien. Voor genezing, dat we onze hoop mogen stellen op hem die gezeten is ver boven alle overheid en macht en die in de toekomst zijn heerlijkheid zal openbaren in deze wereld. En bovendien, Vader, we danken u dat u ons bestemd hebt, ons zondaren, maar niettemin gelovigen, dat u ons bestemd hebt om daaraan deel te hebben, om betrokken te worden in de openbaring van uw heerlijkheid en uw koninkrijk, definitief in de nabije toekomst. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. Mogen weten dat hoe dan ook alles wat er om ons heen gebeurt alleen maar leidt tot de ondergang van deze zondige wereld en de God deze eeuw, gepaardgaande met de openbaring van uw heerlijkheid en koninkrijk. Niet eens voor 1000 jaar, maar voor altijd. En onderweg daarnaartoe, en nog levend in een vergankelijk lichaam met alle tekortkomingen van dien, bevelen we ons bij u aan, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. En dat in overeenstemming met uw beloften en om Christus wil. Amen.